gaan vanavond door met onze studie in de Hebreeënbrief. In hoofdstuk 6 gaan we verder. Afgelopen keer hebben we bestudeerd tot en met vers 12 en we sluiten daar vanavond weer op aan. Laten we vanaf vers 12 lezen en ik lees tot en met vers 18, bidden en daarna het woord ingaan. Vanaf vers 13, excuus. We lezen, want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf een eed, en de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte, overvloediger, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij danken u voor uw woord, Heere Vader. Wij danken u voor het feit dat we uw woord samen mogen en kunnen bestuderen. We danken u voor de voorbereiding, Heere. Ik bid dat u door mij heen spreekt en dat wat ik spreek, Heere Vader, waarheid getrouw mag zijn, Heere God. Ik bid het in alle nederigheid. Gebruik me om uw woord uiteen te zetten. In Jezus' naam. Amen. In de bestudeerde vers van afgelopen studie maakte de auteur gebruik van beeldspraak. En dat deed hij door middel van beeldspraak uit de natuur. Hij deed dat door twee akkers te schetsen. De ene die met inspanning vrucht voorbrengt. En daar ook, we zien dat God dit zegent. En de andere die dorens en distels voorbrengt. En die is dan verwerpelijk, een vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Op basis daarvan hebben we bestudeerd hoe belangrijk het is dat onze wandel werkelijk vrucht voortbrengt. Want God wordt erin verheerlijkt dat wij veel vrucht dragen en Christus zijn discipelen zijn. En wat is kort samengevat de enige manier om veel vrucht te dragen? Johannes documenteerde de woorden van Jezus, namelijk, blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Prachtige woorden van onze Heere Jezus. Dus de enige manier om veel vrucht te dragen is om niet af te dwalen, niet ontkoppeld van hem te leven, hem niet te verwerpen, maar juist om in verbondenheid met Christus te leven. Dat is de enige manier om veel vrucht te dragen. Verder hebben we gezien hoe de auteur de lezers van de brief bemoedigt nadat hij juist stevig heeft gewaarschuwd voor afvalligheid en het gevolg daarvan. We zien dat hij hen geliefden noemt en dit toont aan hoe ze naar zijn hart staan en dat hij ook uit liefde met hen, spreekt. Dus het is niet alleen waarschuwing vanuit zijn kant, maar ook waarschuwing dat gepaard gaat met bemoediging. Woorden van bemoediging waren destijds important voor de lezers van de brief en ze zijn vandaag de dag voor ons ook even belangrijk, want bemoediging is een onmiskenbaar onderdeel binnen het lichaam van Christus. En het bemoedigen van elkaar is iets waarin we niet mogen verzuimen. We hebben ook gezien, door de Bijbelse geschiedenis heen, zien we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voorbeelden van gelovigen die elkaar wijzend op God bemoedigen. Vandaag gaan we verder vanaf vers 13 bestuderen en ik ga niet alle versen behandelen in de volgorde waarin ze geschreven staan. Uiteraard slaan we geen versen over. Er zullen wat verspringingen zijn, omdat sommige tekstgedeelten juist goed op elkaar aansluiten. Dus juist om gestructureerd te studeren zal ik dit doen. We gaan dus eerst even kort terug naar de laatste bestudeerde versen, 11 en 12. En dan pakken we zo rustig vanuit daar pakken we het verder op. Nadat de auteur de medegelovigen heeft bemoedigd, lazen we in vers 11 dat hij een verlangen uitspreekt dat voor iedereen aan wie de brief gericht is geldt. Want hij schrijft namelijk: maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. En daarna zegt hij aansluitend in vers 12, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Dus we zien de auteur, hij wil de lezers tot, hij wil ze stimuleren tot ijver en hij wijst hen als voorbeeld op hen die de belofte beërven. En wat zien we? Hij wijst ook op twee kenmerken die hun leven typeren, waardoor ze de belofte daadwerkelijk beërven. Nummer 1, ze beërven de belofte door geloof. En naast geloof zegt hij, nummer 2, ze beërfden de belofte door geduld. Dus geloof en geduld. Tijdens de afgelopen studie hebben we gezien dat veel vrucht dragen nogmaals alleen mogelijk is als we in Christus zijn. En de schrift laat ons zien dat geloof en geduld, dat ze beide behoren tot de vrucht van de geest. Want wat schrijft Paulus aan de Galaten? Nadat hij beschrijft wat de werken van het vlees zijn, hele bekende woorden, in Galaten 5:22, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, hier komt die, geduld, vriendelijkheid, goedheid, nummer 2 komt die, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al deze dingen zijn onderdelen die te bestuderen waard zijn, maar voor nu dan ook binnen de context waarbinnen we studeren, voor onze studie, onderstrepen we geloof en geduld. Want die twee zien we daar ook tussen staan. Geloof is tot zover herhaaldelijk voorbijgekomen in de brief. We hebben daar veelvuldig bij stilgestaan. Hè? En het komt later in de brief ook weer uitvoerig aan bod. Later in hoofdstuk 11 geeft de auteur een prachtige en een uiterst bemoedigende uiteenzetting met veel voorbeelden hiervan. En over geduld heeft de auteur nog niet eerder geschreven in deze brief. Dat doet hij hier. Dus geduld is een door de geest bekrachtigde karakter dat van gelovigen wordt verwacht. En het is niet oppervlakkig geduld. Het gaat daar niet om. Het woord omvat standvastigheid, uithoudingsvermogen en langmoedigheid kunnen we daar onder scharen. Groot geduld, oftewel volhardend geduld, is waar het om gaat. En ik wil niet te veel afwijken in een halve studie of een kwart studie of wat dan ook voor nu besteden aan geduld. Het is een interessant onderwerp en ook interessant om inhoudelijk naar te kijken. Mogelijk komt dit ooit ergens met Gods wil nog. Maar we kunnen stellen dat de auteur hier benadrukt dat geloof en geduld, dat uitgeoefend behoort te worden. Juist als het aankomt op de belofte van God. Ook al blijft de vervulling van de belofte voor lange tijd uit. En ter verankering moeten we steeds weer terugkeren naar wat de auteur later in vers 18 benadrukt. dat God niet kan liegen. Dat is de vaste grond voor de zekerheid waar we naar uitkijken. Dat is de vaste grond voor ons geloof. Dat is de vaste grond voor geduld. Vaak willen we gelijk resultaat zien. We bidden en we willen meteen een uitkomst. Of we bidden en we willen een specifieke uitkomst. We vragen en bepalen hoe, wat en wanneer. We willen dat dingen veranderen, dat iets verandert. En soms vragen we aan de Heer om binnen een door ons gestelde tijd X of Y of zus of zo te doen. Kortom, we willen op onze tijd of binnen een voorafgesteld kader of op basis van onze voorwaarden. En deze dingen, net wat ik hier benoem, dit toont het tegenovergestelde aan van waar de auteur op wijst. Nogmaals, hij schrijft het verlangen dat ze niet traag worden, maar navolger zijn van hen die door geloof en door geduld de belofte beërven. En hiermee bedoelt hij, of hij doelt hiermee op het nabootsen of in de sporen treden van hen die de belofte beërven. Hen die de belofte beërven, wie bedoelt hij precies? Nou, de auteur, hij maakt dit concreter door Abraham als illustratie hiervan hiervoor te gebruiken. Hij is namelijk een bekend en een relevant persoon uit het Oude Testament, oftewel hun voorvader, een duidelijk voorbeeld om na te volgen. En Abraham, hij heeft namelijk werkelijk door geloof en door geduld de belofte ontvangen die God hem eertijds had gedaan. En de auteur, hij herinnert de lezers hier vervolgens aan in vers 14 en dan specifiek om welke belofte het ging. God spreekt en hij schrijft in vers 14. Hij zei: voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En wat is opmerkelijk hierin? Opmerkelijk is dat die belofte wordt ingeleid met garantie. Voorzeker, er is zekerheid. En gelovigen mogen rust vinden in de volle zekerheid van Gods belofte. Want, wat zien we in vers 18, de Heer, hij liegt niet. En gelovigen onderstrepen moeten, zonder twijfel onderstrepen, weten, moeten weten dat Gods woord waar en betrouwbaar is en dat het onbetwistbaar vaststaat, Gods woord. Het staat vast. En als je worstelt met ongeloof, dan denk aan de daden die de Heer heeft gedaan en bid hiervoor en vraag de Heer om vaststaand geloof. En ik herinner ons allemaal eraan om iedere keer wanneer we een belofte van God lezen of zijn woord openslaan of denken aan het verbond tussen ons en hem, dat we dit doen met concentratie en bewuste en volle zekerheid. Dat we op die manier deze dingen raadplegen. Want deze dingen, Gods woord, zijn belofte, die dingen, ze zijn gegrond. We weten dat dingen, dat mensen, dat gedachten, dat gevoelens, etc., dat die dingen veranderen en dat die dingen fluctueren. Maar God zijn woord, het staat vast. Het is vast. Het wankelt niet, het verandert niet, het staat. En de zekere belofte die de Heer hier aan Abraham doet, het vindt zijn oorsprong in het Oude Testament in Genesis 22. En Laten we daarheen gaan, Genesis 22. En dan gaan we naar vers 16. 22, 16. En de belofte zoals hier geschreven is, het gaat om, om een opnieuw bevestigde belofte. Want de Heere had deze al eerder aan Abraham gedaan. Hij herhaalt het nu nadat Abraham de bereidheid heeft getoond om zijn zoon Isaac te offeren. Zo zien de woorden van Mozes, of tenminste Mozes schreef in vers 16. Hij, dus God, zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, ik zweer bij mezelf. Omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, dit gaat natuurlijk om het offeren van Isaac, zal ik u zeker, de garantie zit erin, rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als u de sterren aan de hemel, en als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Nogmaals, dit is een herbevestiging van de belofte die God eerder, nog voor de geboorte van Isaac en Abraham, heeft gedaan. Dit is een voortzetting daarvan. Want wat zei de Heer eerder? En dan gaan we terug naar Genesis 12. Genesis 12. En daar lezen we vanaf het begin, oftewel in vers 1, het volgende. De Heer nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En nadat Abraham een belofte verkregen heeft, lezen we dat, dat hij op weg gaat. In vers 4, toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En wat gebeurt er vervolgens? Abraham wordt ouder en ouder en hij denkt aan de vervulling van Gods belofte die op zich laat wachten. We lezen verder en gaan naar Genesis 15 alsjeblieft. Genesis 15. Daar lezen we even zien. Genesis 15. We lezen verder dat hij God bevraagt en dat hij de verwachting uitspreekt dat hij kinderloos zal sterven. En dat bij gebrek aan een erfgenaam Abraham zijn goederen, terwijl zijn nalatenschap, aan zijn dienaar Eliezer achtergelaten dat hij hem dat dan zou nalaten, niet aan zijn nageslacht. Want op dit moment, zijn nageslacht is er niet. Laten we kijken. We zien vanaf Genesis 15 vers 12, nadat Abraham een visioen van de Heer had gekregen, het volgende. Toen zei Abraham: Heere, wat zult u mij dan geven? Hier komt hij. Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham: zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Abraham bevraagt de Heere, en dan zien we, de Heere reageert, vanaf vers 4. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem: deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En heel mooi, de Heer gaat zijn focus veranderen. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En deze zin is belangrijk als voorbeeld voor ons. En het laat ons ook zien wat er in Abraham omging. Mozes schrijft verder in vers 6, hier komt hij. En hij geloofde de Heere. En het gevolg daarvan is, en die, dus de Heere, die rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij geloofde de Heere en de Heere rekende hem dat tot gerechtigheid. En ik wil dat we beseffen dat de Heere hier geen inhoudelijke details of een tijdslimiet of iets dergelijks geeft. Maar God heeft ten volle zekerheid gesproken en dat is genoeg. De Heer heeft gesproken. En we weten, God spreekt door zijn woord, mogelijk niet in de kleinste details, maar hij spreekt volwaardig door heel de schrift. En dat is genoeg, hij heeft ons genoeg gegeven. Geloof, geduld, geloof, geduld tot gerechtigheid. Ondanks Abraham zijn omstandigheden er niet naar stonden, de belofte was gedaan, maar er was geen nageslacht aan de orde. Vanuit menselijk perspectief gezien uitzichtloos. Hij was oud. Vol beperkingen. Menselijk gezien. Maar alsnog, we zien, hij geloofde in de Heere. En de Heere rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat is wat er staat. En dat is een feit. Wat doe je wanneer het onmogelijk lijkt? Of er uitzichtloos uitziet? Of er onwaarschijnlijk uitziet? Wat doen we? In de brief aan de Romeinen geeft Paulus ons inhoudelijke inzicht in het geloof van Abraham, dat dus tot rechtvaardigheid leidde. Laten we gezamenlijk bladeren naar Romeinen 4. En we lezen vanaf vers 18. En dan lezen we tot... we lezen vanaf vers 18. Laten we bladeren. En we zijn nu hier op een punt, dat is ongeveer 25 jaar nadat... nadat Abraham uit Haran vertrokken was. En Paulus schrijft, en hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Zo zien, hij houdt vast aan het woord van God en hij staat op die belofte. Vers 19. En niet verzwakt in het geloof. Heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was? Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Dus we zien hier, hij verzwakt niet in het geloof. En hij laat alle tegenzittende factoren niet leidend zijn. Vers 20. En hij heeft aan de belofte van God, hier komt hij, niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij blijft volhardend staan in het geloof. En de auteur van de Hebreeënbrief schrijft later in hoofdstuk 11, waar we over een tijd, dat we over een tijd zullen behandelen, dat Abraham bij zichzelf overlegde dat God bij machten was Isaac zelfs uit de dood op te wekken als hij hem zou offeren. Dus hij kreeg Isaac als het ware ook terug uit de dood. Volhardend geloof. Prachtig voorbeeld hiervan. En we zien dat Abraham hierin in geloof is gegroeid. We gaan door in vers 21 en let hierop. Ik lees weer even terug vanaf vers 20. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd versterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Vers 21, let op. En hij was er ten volle van overtuigd, dat God ook machtig was om te doen wat beloofd was. Ten volle overtuigd. Niet denken, niet onzeker hopen, maar ten volle overtuigd. En vers 22, daarom, ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof, geduld, geloof tot gerechtigheid. En hou je vinger nog op vers 23. Ik lees nogmaals eerst, of weer even vers 11 en 12 van Hebreeën 6. Maar laten we ons vinger houden op vers 23. De auteur schreef, maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld belofte beërven. En kijk wat Paulus verder schrijft in vers 23, dat prachtig hierop aansluit. We zien, nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven, dat het hem toegerekend is. Dus niet alleen ter wille van Abraham, nogmaals, de auteur van Hebreeën zegt, maar wij verlangen erna dat ieder van u dezelfde inzet toont, waartoe tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Gaan we weer naar Paulus in vanaf vers 24, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons, namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardigheid. Grote amen. Dus Hebreeën, daarin zien we, en ieder van u, gezien geloof en geduld, om de belofte te beërven met Abraham als voorbeeld. En we zien hier in Romeinen, niet alleen ter wille van één, maar ieder die gelooft, tot gerechtigheid gerekend. Dus jij, ik, wij, ons allen, wees navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beërven, in dit geval Abraham als voorbeeld voor ons. Laat dit als voorbeeld voor ons zijn. Geloof, geduld, geloof tot rechtvaardigheid. Abraham kon op het moment van de belofte, hij kon op dat moment niet verder kijken. Hij kon niet verder kijken. Maar we zien dat zijn eigen menselijke perspectieven niet leidend waren. Hij heeft later slechts een glimp van de belofte gezien. Wij kunnen nu wel terugkijken en een volwaardiger beeld zien van de belofte in zijn totaliteit en het hele proces. Althans, het proces zien op basis van wat de schrift ons heeft gegeven. En op die manier kunnen we ook terugzien op de gebeurtenissen van het Oude Testament en alles wat God door Israël heen heeft gedaan, wat uiteindelijk wijst op Jezus, in wie wij de verlossing hebben. Wat dat betreft hebben we de hele schrift. En door wie wij tot gerechtigheid gerekend worden. In de tweede brief aan de gemeente van Korinthe staat geschreven, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus door hem zijn wij gerekend tot gerechtigheid. En de heidenen, die voorheen vervreemd waren van het burgerschap van Israël en vreemden ten aanzien van verbonden van de belofte, eerst zonder hoop, zijn nu in Christus eengemaakt met alle gelovigen uit Israël en worden samen verzoend tot één lichaam. Nogmaals, Abraham, geloof, geduld, geloof tot gerechtigheid, in u zullen alle nageslachten van de aardbodem gezegend worden. En de auteur van de Hebreeënbrief, hij bevestigt en hij laat zien dat God niet liegt in vers 15. En zo heeft hij de belofte verkregen, schrijft hij in vers 15, na daar geduldig op gewacht te hebben. Bevestiging, geloof en geduld, het loont. En de Heere, hij bekrachtigt deze belofte. De auteur schrijft verder in vers 13. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. En wat hij vervolgens in vers 16 schrijft, illustreert de verhoogde positie van God ten opzichte van de mens. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hen tot bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. Onder mensen is het gebruikelijk om te zweren bij iets groter dan zichzelf. We kennen hier vele voorbeelden van. Bijvoorbeeld trouw zweren aan een koning of een koningin of een hogere autoriteit. Zweren op het land, hun land. We zien bijvoorbeeld militairen zweren op de grondwet of een vlag. Zweren bij God. Of wat we ook wel eens zien, bijvoorbeeld tijdens rechtszaken, dat mensen zweren op de Bijbel en dat soort dingen. Of we zien mensen zweren bij iets groter, maar dan in emotionele waarde. Bijvoorbeeld zweren op hun moeder, of zweren op hun vader, of zweren op hun grootouders, partner of kinderen. Dit zijn allemaal menselijke gebruiken om aan te tonen dat je de waarheid spreekt. Maar bij God, bij de Heere, is het onmogelijk, want de schrift leert ons dat er niets boven God is. We zien onder andere in Psalm 47 het volgende, vers 2 en 3. Alle volken klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. In Psalm 97, vers 9. Want u, Heere, bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven allen goden. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze in zijn brief aan hen in hoofdstuk 1. En dat zien we in vers 20 en 21, dat God Jezus Christus aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Ik weet niet hoe we het anders willen zien. Dit ding is een cocktail aan hoogverhevenheid. We lezen deze teksten om aan te tonen dat de Heere hoogst machtig is en de grootste macht heeft die er bestaat. En de Heere kon en de Heere kan dan natuurlijk niet zweren bij iets of iemand die hoger is dan hij zelf. Het is een onmogelijk concept. Daarom zwoer hij bij zichzelf, zoals de schrift ons leert. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wie bij hem de toevlucht genomen hebben, om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En ik zal deze versen kort aanstippen. Nogmaals, we hebben gelezen en we lazen in vers 13 dat God, dat de Heer niemand of niets heeft dat hoger is dan hij zelf. En dat maakt dat hij daar dus ook niet bij of dat hij daar ook niet bij kon zweren. En dat maakt de Heere zelf de getuige van de eed die hij gezworen heeft. En de auteur, hij benadrukt hier dat dit raadsbesluit, dat het onveranderlijk is. Hij kan niet liegen, is wat de schrift ons leert. Het is onmogelijk dat God zou liegen, is wat in vers 18 staat. Dus de Heere zelf is de bekrachtiging en hij is het bewijs van het feit dat de belofte vaststaat. En gelovigen kunnen troost vinden in de zekerheid die we hebben over het heil dat ons te wachten staat. Volgende week gaan we hier verder op studeren. Voor nu hebben we twee belangrijke dingen gezien. Geduld, geloof. En laat Abraham wat dit betreft een voorbeeld voor ons zijn. En laten wij niet verdwaald raken in ons gedachten. Laten we niet loslaten van het geloof, geduld, vast blijven grijpen aan deze dingen die in Abraham tot voorbeeld voor ons zijn geweest. Lieve broeders en zusters, volgende week, zoals ik zei, gaan we hierop door. Laten we de Heere danken voor het woord dat hij ons, dat we hebben mogen studeren. En uitkijken naar het vervolg hiervan. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij loven u, we danken u voor het prachtig woord dat u heeft gegeven, Heere Vader. Ik bid dat wij volhardend geloof mogen hebben, Heere Vader. Vader, ik ben u dankbaar dat u zoveel rijkdom, zoveel wijsheid geeft in deze prachtige brief, Heere Vader. Ik dank u voor de veranderingen die u teweeg brengt in ons persoonlijke groei, Heere Vader. Ik dank u voor de transformatie die u in ieder geval in mij denken teweeg heeft gebracht tijdens het bestuderen van deze brief, Heere Vader. Waardoor ik besef dat er zekerheid is in u, Heere. En nogmaals, zoals ik zojuist zei, ik bid dat we dit niet mogen loslaten, dat we vast blijven houden aan de zekerheid die er is in u en het feit dat u niet liegt, Heere Vader, want u kan niet liegen. We danken u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.